Het is een verschrikkelijk verhaal. Maar spijtig genoeg is de waarheid.
Als je dergelijke zaken ziet, kan je alleen maar vervuld worden met een gevoel van afschuw.
Zij hebben daar rond tafel beslist over leven en dood.
Op 23 juni 1979 worden in een landelijke villa in Sint-Amandsberg bij Gent 5 mensen koelbloedig vermoord. Ze komen allemaal uit hetzelfde gezin, het gezin van Roland Steijaert. In deze podcast praten we met de jongste broer van Roland. Ook met de onderzoeksrechter en met de politiemensen van toen. We reconstrueren de feiten en de verhoren van de daders. Maar we zoeken vooral een antwoord op de vraag waarom. Waarom gingen de daders zo brutaal en zo koelbloedig te werk? Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 1, de zaak Orion.
De buurman van de familie Steijaert doet op zondagochtend 24 juni 1979 een gruwelijke ontdekking. In de tweedehandsgarage en in het aanpalende huis worden 5 lijken gevonden. Onderzoeksrechter Hendrik de Jonge, op dat moment 38 jaar, krijgt meteen de leiding over het onderzoek.
De substituut met dienst zegde mij, je moet u niet al te ongerust maken, want waarschijnlijk is dat een man die zijn gezin uitgemoord heeft en die dan zelfmoord gepleegd heeft. Na een half uur ongeveer belde de substituut met dienst mij terug op om te zeggen, we vinden geen wapen, dus er zal waarschijnlijk iets anders aan de hand zijn.
Door de omvang van de misdaad wordt ook de BOB, de bijzondere opsporingsbrigade, ingeschakeld. Speurder Walter de Moerloze komt mee op de zaak.
Wij kregen niet veel info. Het was gewoon, kijk, er is een vijfvoudige moord ontdekt. En dat was het.
We zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en we hebben daar dan inderdaad die vaststellingen gedaan. We hebben daar 5 lichamen gevonden.
Gaat het hier over een overval? Gaat het hier over een roofmoord? Of iemand die echt belust was op het uitmoorden van die familie? Wat is er hier gebeurd?
Zelfs de meest geharde politiemensen die al heel veel meegemaakt hadden in hun leven, waren vol afschuw. Dat bloed, die hitte en bloed dat ontbindt, verspreidt een walgelijke geur. Dat was eigenlijk om bijna onpasselijk van te worden. Je ziet dat direct. Er is geen vechtpartij geweest. Er zijn geen sporen van verweer gevonden. Niets. Dus die mensen waren gewoon koel, bloedig, afgeslacht.
De ouders van garagist Roland Steijaert wonen vlakbij. De politie gaat er meteen naartoe om hen het vreselijke nieuws te melden.
En mijn vader zag dan in de deuropening die 2 rijkswachten staan. En de eerste vraag dat ze stelden was meneer César Steijaert. En mijn vader zei ja. En bent u hartpatiënt of bent u hartlijder? Mijn vader zei nee. Mijn vader heeft dan plaatsgenomen in de combi. En dan zegt hij, hoorde ik terug in mijn gedachten, die nieuwsflarden dat ik hoorde van moord, Sint-Amandsberg. Het is mijn zoon zitten. Op het moment dat ze dan achter de bocht kwam, dus dat thuis van mijn broer zichtbaar was, dan zei mijn vader, dan wist ik het zeker. Dus dan stond er vol met politie. De baan was volledig afgezet. Stonden er al, ik weet niet hoeveel, 100 mensen te kijken en al. Ze hadden ook iemand nodig voor identificatie van de lichamen. Ja, dan hoorde ik zeggen, ja. Dus het gaat om een roofmoord. Dus Hans, uw familie is vermoord. Dat kon je niet snappen.
De emotie, de afschuw was zo groot dat die zaak onmiddellijk moest opgelost worden.
De speurders zijn vastberaden, maar aan het begin van het onderzoek hebben ze nog geen enkel spoor.
Geen moordwapen, geen kogelhulzen. Dat werd daar niks teruggevonden. Want dat was allemaal door de daders meegenomen.
Dus dat was ons begin. Daar stonden we bij de, en we vonden niets. Er was geen enkel spoor. Het eerste wat ik dan gedaan heb, is alles bevriezen. Daar is poeier gebruikt voor Hansjaar, denk ik. Want alles, iedere mogelijke vingerafdruk die we konden vinden, of plaats waar we dachten dat er een vingerafdruk zou aanwezig geweest zijn, werd onderzocht. Er werd één prachtige vingerafdruk gevonden op een glas dat in de keuken op de tafel stond. Maar jammer genoeg heeft de persoon die de identificatie van die vingerafdruk moest doen, die vingerafdruk niet herkend. Dat was een desillusie. We hadden weer niets. We hadden gehoopt, eindelijk, ja, hier gaan we misschien wel iets hebben. En het was weer niets. En we hebben dan beslist om alle mensen rond Gent die de laatste 10 jaar voor het Hof van Assise gekomen waren, om die te identificeren.
Na 1 dag intensief speurwerk vindt de politie een achtergelaten auto afkomstig uit de garage van Roland Steijaert. Deze Mini Cooper is misschien de vluchtauto van de daders. De wagen staat vlakbij het huis van een zekere Roland Fenouil, een gekende crimineel.
De enige aanwijzing was de auto van Steijaert die bij Steijaert gestolen was en die daar achtergelaten was. We zaten dicht bij Fenouil zijn woonplaats. En ook dicht bij een lege woning die door Fenouil werd gebruikt soms. En via de lokale politie vernamen we dan dat Fenouil dat weekend met Horion op de Koolmarkt in Gent waren geweest.
Gentenaar Freddy Horion is een jaar eerder vervroegd vrijgelaten na een verblijf van 4 jaar in de gevangenis. Horion is in 1974 veroordeeld tot 7 jaar cel voor een reeks diefstallen en voor een gewapende overval op de Liberale Vakbond in Gent. Horion staat bekend als een zware jongen, maar in de gevangenis gedraagt hij zich voorbeeldig. Hij houdt zich vooral bezig met fitness en met bodybuilding.
Horion was een bodybuilder, heeft nog meegedaan aan wedstrijden, bodybuilding, was een sportieve en heeft ook in de gevangenis gaf hij zelfs nog sportles. En zo heeft Horion Fenouil leren kennen. En vandaar is hun vriendschap ontstaan in de gevangenis van Gent. Freddy Horion heeft nooit een zaak alleen gedaan. Als we Gans zijn strafregister bekijken, was altijd een tweede man bij.
Die twee personen gaven wel toe dat ze samen uit geweest waren. Ze gaven wel toe dat ze elkaar kenden van vroeger. Maar verder dan dat kwamen we niet. Ze ontkenden beiden in alle toonaarden dat ze daar iets mee te maken hadden. Dan zijn we begonnen met wat ons nog ter beschikking staat, huiszoekingen. En dan is er een eerste huiszoeking geweest bij Horion. Die huiszoeking is gebeurd en was negatief. Nieuwe tegenslag. Hij heeft een nieuwe huiszoeking gedaan. Dat huis is dan werkelijk uitgekampt van de zolder tot de kelder. En in de kelder lag een hoop aardappelen. Die hoop aardappelen is verlegd en in die aardappelen is een bebloede handschoen gevonden. Er is gebleken uit de analyse van het bloed dat op die handschoen gevonden werd, dat dat bloed met een zeer, zeer grote waarschijnlijkheid afkomstig was van Roland Steijaert. Dat was natuurlijk een enorme vooruitgang in het onderzoek. Daarop is Horion dan ook opgepakt. En zijn de verhoren van de beiden, van Fenouil en van Horion, begonnen. Met die bloedanalyse waren wij zeker dat Horion daarbij betrokken was. Het was alleen nog kwestie van hem dat te laten zeggen, hem bekentenissen te laten afleggen.
Freddy Horion en Roland Fenouil worden in 2 aparte kamers gelijktijdig verhoord.
Je bent zaterdagavond naar Gent gereden.
Wij reconstrueren de letterlijke verhoren aan de hand van de authentieke stukken uit het gerechtelijk dossier.
Ja.
Fenouil kwam daar zo'n beetje uit als de geniepigaard. De man die zo... Ja, ik keek naar u niet. Ik zat altijd naar de grond te kijken. En hij draaide rond de pot. Hij antwoordde niet op de vragen. Het was naast de kwestie. Orion daarentegen, dat was de zwijgzame.
Wat ging je zaterdagavond in Gent doen? Freddy?
Speurder Walter de Moerloze is de persoonlijke ondervrager van Orion. Maar Orion is bijzonder zwijgzaam.
Je kon geen verband leggen. Het was altijd ja, nee, hè?
Heb je iets te maken met de moord op de Steyaerts?
Nee.
Hij antwoordde niet. Dat was zijn truc. En de moeilijkheid was, als je met iemand spreekt, trachten een oogcontact te hebben. Want, ja, hè. En dat was zeer moeilijk. Want hij wou zijn bril niet afdoen.
De donkere bril van Freddy Orion is een erfenis uit zijn kindertijd. Op jonge leeftijd wordt Orion op zijn fiets aangereden door een auto. De chauffeur pleegt vluchtmisdrijf. Orion denkt dat het gaat om een politieman. De littekens van het fietsongeval houdt Orion voor de rest van zijn leven verborgen, onder lang haar en een donkere zonnebril.
Hij was gekwetst aan zijn linker oog en zijn linker oog was ietsje lager. Effectief, ik heb hem die bril doen afdoen. Hij ervaarde dat als vernederend, want hij wilde dat niet tonen. Ik heb hem die bril doen afdoen, ik zei, laat me dan een keer zien. Dat was nauwelijks iets merkbaar. En ik herinner me dan nog een zin die hij letterlijk uitgesproken heeft. Ik zei, maar Freddy, je ziet daar toch niets, bijna niets van. Je moet er eigenlijk al zeer aandachtig kijken. Jammer manieren, zei hij. Het is niet wat jij ziet wat telt, het is wat ik voel. Dat is belangrijk.
Ging jij dan zaterdag in Gent doen?
Orion blijft gedurende het hele verhoor zwijgen en geeft geen krimp. Het verhoor duurt intussen bijna 19 uur.
We weten dat je hebt afgesproken met Fenneuil. Roland Fenneuil. Waar of niet?
Ja.
Je hebt afgesproken met hem om samen de slag te slagen? Jij en Fenneuil?
Nee.
Waarom dan wel?
Orion houdt vol. Het verhoor wordt een ware uitputtingsslag tussen hem en speurder Walter de Moerloze.
Je bent toch naar de Antwerpse Steenweg gereden, of niet?
Nee.
Als je weet dat er daar 5 mensen, waaronder een kind, hè, vermoord is... Ja, dan zeg je zelf ook als politieman, ik moet hier tot thuis gaan, want dat moet hier opgelost raken, hè? Het is niet van te zeggen, ja, oh, ja, het is Arthur, kan naar huis, kan gaan slapen. Nee.
Kom aan, Freddy.
Maar dat bleef maar duren.
Je hebt haar aangebeld bij die autowandelaar. Steyaert. Roland Steyaert, je kent hem toch? Heb jij iets te maken met die moord op de Steyaert?
Nee.
Ja. Wij denken van wel...
Wees niet dat? Ja? Wel, merci.
Hoe komt dat dan dat we bloed gevonden hebben? Bloed van Roland Steyaert bij u thuis. Op een handschoen. Hoe laat waren jij weer thuis, zaterdagavond?
8 uur.
En zijn er getuigen van?
Mijn bijzitter.
Nu heeft u een bijzit ons juist verteld dat zij moest liegen van u. Dat je pas om 2 uur 's nachts bent thuisgekomen. Freddy?
En op zeker ogenblik is de onderzoeksrechter zelf dan mijn bureau binnengekomen en heeft hij gezegd tegen Orion, Freddy, hoe lang gaat dat nou duren? Zijn je echt zo'n monster? En dat heeft de klik gegeven. En hij antwoordde, ja, ik ben zo'n monster.
Nou, oké. Ik ben echt zo'n monster, ja.
En hij begon in zijn ogen te wrijven en op dat ogenblik wist ik dat we gewonnen waren. De De moord op de familie Steyaert was voor mij nooit gezien. Ik heb geen enkele zaak gehad waar 5 mensen doodgeschoten werden. Je mag er niet aan denken dat je als familie in je huis zit in een zomerse avond en dat je daar mensen binnenkomen die je 1 voor 1 afmaken.
Drie dagen na de moord op de familie Steyaert zijn 2 verdachten opgepakt. Freddy Horion en Roland Verneuil. Na 19 uur verhoor hebben Walter de Moerloze en Hendrik de Jonge Horion aan het praten gekregen.
Dus je bent die zaterdag 23 juni van Herentals naar Gent gereden?
Ja. En daar om 4 uur toegekomen op het adres van Verneuil. Zijn direct vertrokken. Op de parking van restaurant Boerenhof ben ik gestopt en daar heb ik mijn plan af van hij uit de doek gedaan.
Dat plan was?
Diefstal plegen. Want deze keer zouden er geen getuigen zijn.
Horion heeft een hekel aan getuigen. Enkele jaren geleden wordt hij veroordeeld voor een overval op de liberale vakbond na getuigenissen tegen hem. Horion kocht bij een wapenhandelaar de kogels voor die overval. En die wapenhandelaar heeft hem verlinkt. Horion krijgt van het Hof van Assise 7 jaar cel. Voor de overval, maar ook voor een hele reeks inbraken en brandkastroven. Hij voelt zich verraden door getuigen en door de jury. En blijft zijn onschuld verkondigen.
Toen heb jij 7 jaar gekregen. Voor die overval op de liberale vakbond.
Ja. Terwijl ik daar niets mee te maken had.
Getuigen beweren van me wel.
Ja, wie bedoel je misschien? Die wapenhandelaar? Die klootzak die heeft mij niet gepleegd. Die heeft staan liegen dat hij zwart zag. Weet je wat het ergste was? Dat de jury hem geloofde.
Jij zat dus met wraakgevoelens.
Nou ja. Mijn redenen.
Ik was kwaad op de Gentenaars omdat hij te zwaar gestraft was voor die overval op de liberale mutualiteiten. Waar hij zelf eigenlijk niet aan deelgenomen heeft. Actief bedoel ik. Maar hij is wel gestraft als dader omdat hij hulp verleend heeft. Plus daarbij zijn straf van 7 jaar. Als je dan ziet wat voor een waslijst van misdrijven hij dan gepleegd had waarvoor hij daar gestraft is, dan is dat eigenlijk, vind ik, nog eerder aan de lichte kant. Maar natuurlijk, het is zijn perceptie. Hij ervaart dat als onrechtvaardig.
Horion gaat vol woede de gevangenis in. 4 jaar lang is hij razend op de getuigen die hem verklikten en op de juryleden die hem veroordeelden.
Ik had gevoelens van haat tegenover de mensen van de jury, tegenover mensen van de streek van Gent. Door wie onder schuld dat ik die straf heb gekregen, dat ik alles ben kwijtgeraakt wat aan mij lief was. Ik kon dat niet verstaan dat 12 gewone mensen een andere mens zo kunnen beoordelen. Die pijzen wel dat ze zijn.
Ik heb nog een boekje bij hem in beslag genomen, dat in het dossier zit, waarin de namen stonden van mensen die hij iets wilde gaan aandoen. Omdat ze oneerlijk, volgens hem althans, oneerlijk waren geweest ten overstaan van hem. En hij zat met de wraakgevoelens ten overstaan van die mensen.
Ondanks zijn haatgevoelens gedraagt Horion zich voorbeeldig in de gevangenis. Hij hoopt om vervroegd te worden vrijgelaten.
Toen je penitentiaire verlof mocht, heb je een geweer gekocht.
Ja.
Waarom?
Nog een overvalke te goed, hè? Maar deze keer zouden er geen getuigen zijn.
De familie Steyaert stond niet op zijn wraaklijst. Maar Horion wilde koste wat het kost een overval plegen.
Waarom Steyaert?
Ik kan er eigenlijk niet op antwoorden.
ze zijn daar eerder toevallig terechtgekomen.
Hij is niet naar daar gegaan om ga die familie gaan uitmoden. Nee, hij is naar daar gegaan om diefstal te plegen.
Een diefstal bij een gerespecteerde garagist en zijn gezin. Een gelukkige familie met een mooie toekomst.
Roland was eerstgeborene van de Steyaerts. Dus eerst getrouwd, eerste kleinkind. Dus ook de eerste dus die volledig zelfstandig werkte. Dus ja, dat was echt een familieman, gelijk dat met lezen in de boekjes en gelijk dat zou moeten zijn. Gelukkig getrouwd met Leona. Dus de eerstgeborene Mieke. En in 65 is Hildeke dan geboren, terug een meisje. En natuurlijk, uiteraard twee meisjes dat mijn ouder worden. Ja, kwamen er al een keer jongens op de hof, een keer bellen en al. Dan heb ik zo ook Mark leren kennen, de aanstaande. Dus ja, dat was het huisgezin van Roland.
Maar op zaterdag 23 juni rond 8 uur 's avonds hebben Freddy Horion en Roland Verneuil het lot van de familie Steyaert in handen genomen.
Het was daar rustig en ze hebben aangebeld. Ze hebben gezegd dat ze kwamen om een auto te kopen. Ja, dat moet de regelen met mijn man. Ga maar langs achter. En ze zijn langs achter gegaan. Roland Steyaert zei, ik heb hier een auto staan. Ze kwamen onmiddellijk akkoord over de prijs. En toen die vrouw die factuur aan het maken was, heeft Freddy Horion zijn long rifle uit de tas gehaald.
Ja, zegt hij, het is in een overval. En zegt hij, ik heb honger ook, hè. Dus, madame, maakt hier maar een beetje eten voor mij en mijn collega. Dan hebben ze daar op hun gemak nog zitten eten.
Waarom heb je geen boterham gevraagd?
Ik wou laten zien wie dat voor het zeggen had. Ik had er met plezier in om te zien hoe dat die mensen schrik hadden van ons.
Ze hadden toch geen reden om ze te vermoorden?
Mocht hem niemand niet zien, mocht er geen getuigen zijn. En de getuigen, die moesten eraan geloven.
Als ik nog eens doe, zullen er geen getuigen meer zijn. En hij heeft woord gehouden. Toen is Horion met de vader naar de garage gegaan. Hij heeft gezegd, we gaan naar die auto kijken, onder bedreiging van zijn long rifle. Eerst heeft de vader nog geprobeerd van de zaak te redden.
Dus mijn broer heeft gezegd, kijk, neem al wat je wilt, pak die auto en ga. En om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft mijn broer een telefoon die aan de muur hing, heeft hij hem vastgenomen en heeft hem met draad en al heeft hij hem van de muur gerukt. Dat zegt, alsjeblieft, ga.
Hij heeft gezegd, ja, maar kijk, ik ga de politie niet verwittigen. Ik ga je een vluchtauto geven. Ik ga hem klaarzetten zelfs. Je kunt met die auto wegrijden. En Horion heeft gezegd dan, is er een zekere aarzeling bij hem opgekomen. Maar hij heeft die vlug overwonnen. Hij heeft toch besloten van zijn plannen verder te zetten.
Morgen oplossen, niks oplossen.
En heeft de vader verplicht om plaats te nemen in een 2PK.
Met hand op stuur!
Waar zat het slachtoffer?
Aan de kant van een bestuurder.
En toen heb je geschoten?
Ja. Eén keer in de linkerslaap.
En op de meest laffe manier hebben ze mijn broer doodgeschoten. In een auto.
Ik heb wel niet gekeken.
Pardon?
Ik heb mijn kop gedraaid.
Waarom?
Omdat ik dat niet kon aanzien.
En hij is teruggekeerd en heeft gezegd tegen Fenuil, ja, het is gebeurd, hè.
Tijdens de moord op Roland Steyaert was Fenuil in het huis bij de moeder en de jongste dochter. Zij hebben ongetwijfeld het schot gehoord. Op dat moment komen nietsvermoedend de oudste dochter Mieke en haar verloofde Mark thuis. Maar als ze een uur later waren toegekomen, dan waren er geen vijf, maar slechts drie moorden gebeurd.
Waren er bij Steyaert 7 of 8 mensen binnen geweest, er waren 8 doden geweest. Daar ben ik van overtuigd.
Horion en Fenuil nemen onmiddellijk iedereen onder schot. De moeder en de twee dochters worden opgesloten in de kelder. Feneuil blijft achter in het huis, terwijl Horion Mark meeneemt naar de garage.
En Mark kwam binnen in de garage en zag hij mijn broer badend in de plas bloed. Die jongen heeft gepanikeerd. Ja, het zal wel. En hebben ze hem op de meest laffe manier ook doodgeschoten.
Man is neergevallen, was ook onmiddellijk dood.
Na de moord op Mark gaat Horion terug naar de woning. Hij sleurt Mieke, de oudste dochter, uit de kelder en gaat met haar naar de woonkamer.
Ze hebben gezegd dat ze zich moest uitkleden omdat Horion wilde haar seksueel vernederen. Feneuil wilde betrekkingen met haar onderhouden onder bedreiging van wapen en mes.
Alles uit!
Ik heb de Anne-Marie gevraagd dat ze zich zou uitkleden.
Ja. Verschillende keren, ja.
Ze weigerde.
Ja, ze weigerde. Ik kon mijn ogen echt niet geloven.
Dat hadden we toch wel kunnen.
Nee, dat had ik niet verwacht, nee. Weet u, in mijn ogen zijn alle vrouwen noeren.
Zij heeft de hel doorlopen. Hè. Eerst die seksuele agressies. En zij kon op dat ogenblik waarschijnlijk al wel vermoeden wat er met haar vriend en met haar vader gebeurd was in de garage.
Feneuil heeft haar aangerand. En dan? Wat is dat nu?
Hé. Hey. Ik wou haar alleen maar vernederen.
Er is geen enkel spoor van penetratie of verkrachting gevonden.
Wat is er dan gebeurd?
Ik heb gezegd dat ze haar moest omdraaien. Ze op haar bek moest gaan liggen, maar ze wou niet.
Ze wist waarschijnlijk wat daar te wachten stond.
Ja, misschien wel, ja.
Draai die om! Draai die om!
En toen heb jij door dat kussen geschoten.
Ja.
Ze was niet dood bij het eerste schot en heeft nog eens geschoten.
Dat is afgrijselijk. Dat is afgrijselijk.
En ging Feneuil daarmee akkoord? Dat je al die mensen doodschoot?
Bah ja.
Ja. Hij zit er zo zeker van?
Hij heeft toch niks gedaan om mij tegen te houden?
Hij zegt dat hij niet eens in de living was.
Hij stond achter mij toen ik schoot.
Terwijl Horion aan het moorden was, was Feneuil aan het zoeken naar buiten. Maar ook met het uitwissen van alle mogelijke plaatsen waar Horion met zijn vingers zou kunnen aangewezen zijn, met het uitwissen van vingerafdrukken.
Moeder Leona en Hilde, de jongste dochter van 13, zijn op dat moment nog altijd opgesloten in de kelder.
En ze hadden ondertussen ook wel het schot gehoord, op de schoten gehoord, waarmee haar oudste dochter omgebracht werd. Die is 2-3 keer gestorven, eigenlijk, bij manier van spreken. Het is maar één woord voor afschuwelijk.
Toen zijn we naar de kelder gegaan.
Ja, voor de moeder en de dochter, ja. Ze zaten bovenaan de trap en ik heb hen verplicht om naar beneden te gaan.
En dan?
Toen heb ik 2 keer geschoten.
Dat een mens tot zoiets in staat is, zoiets gruwelijk. Dus het is niet alleen een moeder en een vader dat ze vermoord zijn. Zijn ze vermoord voor de ogen van de kinderen? Het is daar kindermoord bij.
En een keer op de moeder. En een keer op de dochter.
Vijf gezinsleden, 5 lijken.
Zoveel moorden, Freddy. Je wil mij toch niet zeggen dat hij u geheel onverschillig laat.
Ik was mezelf niet meer.
Dan hebben ze het huis nog verder doorzocht. Voor buit.
Op een gegeven moment op zoek naar geld zat ik met mijn knieën in de zetel. Zonder te beseffen dat daar een lijk lag.
Om het te doen lijken op een antiek diefstal hebben ze dan een aantal voorwerpen, een koperen kan, een ketel, een koffiekan en zo meegenomen. En zijn ze weggereden.
Op 29 juni, twee dagen na de bekentenissen van Horion en Fenouil, houden de speurders een reconstructie op de plaats van de misdaad. Alles wordt gefotografeerd en gefilmd.
En dat was de eerste maal in de Belgische criminele geschiedenis om die wederzamenstelling te filmen. Om de jury toe te laten zich een correct, objectief beeld te vormen van wat er exact gebeurd was.
Op de dag van de reconstructie worden de politiediensten overdonderd door woedende toeschouwers.
Dat was iets dat leefde bij de publieke opinie. Dat was ongelooflijk.
Zoiets was ongezien en zoiets was nog nooit gebeurd.
Ik durf geen cijfer noemen, maar de mensen stonden rijen dik achter die nadaarafsluiting.
In die periode, dat was een angstpsychose in de stad Gent. Iedereen was daarmee bezig.
Ik was echt bang op dat ogenblik, want moest de massa beseffen welke kracht ze heeft. Hadden ze door die barricades gebroken om die daders te lynchen bijvoorbeeld. Maar ik weet niet wat de gevolgen zouden geweest zijn. Zo groot was die afschuw, was die woede van de mensen.
De speurders horen op de plaats van de misdaad in het huis van de familie Steijaard het gruwelverhaal voor de tweede keer. Stap voor stap, ieder detail van de vijf moorden.
Dat is echt aangrijpend, hè? Dat is echt aangrijpend, hè?
Dus kwamen wij dan stilaan te weten wat dat zich daar afgespeeld heeft. Dat is het vreedste.
Tijdens de wedersamenstelling gedroegen beide zich eigenlijk heel normaal. Kalm, rustig, geen emotie. Ik heb zelden zo rustige mannen gezien die zo afschuwelijke feiten gepleegd hadden.
Op basis van de bekentenissen overlopen de speurders met Horion en Fenouil chronologisch elke moord. Maar in de kelder blijkt er iets niet te kloppen met de verklaringen van Horion.
Op die wedersamenstelling liep dat er mis.
De moord op het jongste meisje verliep in het echt anders dan wat Horion beweerde.
Dat meisje is rechtgestaan na dat eerste schot en heeft een tweede schot gelost wat haar geraakt had in haar schouder. Ze is gevallen, maar heeft tijdens haar val een frietketel onvergesmeten. Dat frituurvet is daar over die lichamen gelopen, lag nog te spartelen. En Horion moet blijkbaar op dat ogenblik een klik gehad hebben, want hij kon niet meer. En hij is daar boven gaan en gezegd tegen Fenouil, hier kan het niet meer zien.
Fenouil heeft dan gezegd, kom, geef hier. Fenouil is naar beneden gegaan en hij heeft dat kind koelbloedig afgemaakt.
En dan heeft Fenouil nog drie schoten op het meisje gelost, tot ze blijkbaar ook overleden was. Het feit is dat dat meisje een verschrikkelijke dood moet gestorven zijn.
Dus alles wijst uit dat ze nog een leven konden redden. Wat heeft hij gedaan? Je heeft een pistool genomen, je is naar de kelder gegaan en je heeft gezien dat Gildeke, een klein meisje die gekwetst was, maar niet dood was, heeft hij zijn pistool leeggeschoten op een weerloos kind die daar in bloed lag van haar mama. Kun je mee? Verstaan je dat?
In amper één week tijd zijn de politiediensten erin geslaagd de vijfvoudige moord op te lossen. Horion en Fenouil gaan in de cel, maar worden wel verder verhoord om elke tegenstrijdigheid in hun verhaal op te lossen. En zo geeft Freddy Horion beetje bij beetje zijn motief vrij voor deze gruwelijke moordpartij.
Oké, ik heb mij als een beest gedragen. Hè. Dat gevoel is waren wel weg.
Je zegt dat je schuldig voelt.
Nou, even, ja.
Orion was een angry man. Kwade man.
Maar waarom? Waarom hebben we dat gedaan?
Jij vraagt dat nog.
Zijn hoofdmotief was kwaad. Kwaad zijn. De man was kwaad. Dat was zijn drijfveer.
Maar zoveel gruwel.
Zij, hè? Ze hebben mij gestraft voor iets dat ik niet gedaan heb. En daarmee hebben ze mij alles afgepakt. Alles. Ze moeten nog geweten hebben hoeveel dat ik van mijn gezin hield.
Orion heeft het over zijn verblijf van 4 jaar in de gevangenis. Hij was veroordeeld voor een reeks inbraken en voor de gewapende overval op de Liberale Vakbond in Gent. Orion blijft volhouden dat die veroordeling onterecht was en dat hij door die gevangenisstraf zijn vrouw en 2 kinderen is kwijtgeraakt. 4 jaar lang klopt hij zijn woede tegen de maatschappij op, zonder er ook maar iets van te tonen. Maar van zodra hij uit de gevangenis komt, heeft Orion nog maar 1 doel. Wraak nemen.
Onthoud maar. Als je iemand alles afpakt, is dat geen mens meer.
Dus jij hebt 4 jaar lang wraakgevoelens gekoesterd.
Een mens weet niet wat dat is. Een gevangenis. Spookkasteel, dat is dat. Spookkasteel waar dat je heel een dag door geroep en getier hoort. Van alle lawaai. Een gangster, die wordt dat gewoon. Hè. Gevangenis. Maar als je een simpele, een brave mens bent, gaat de dood. Dan wordt iemand anders.
Toch blijf ik erbij. Dat wat u eventueel is aangedaan, al uw daden op geen enkel manier rechtvaardigt.
De moord, dat vinden ze erg. Want daar komt bloed bij. En een begraving. Dat valt op. Maar leugens, daar gaat ook dood van, hè? Dat is uw binnenste dat doodgaat. Valt zo niet op, hè?
Op 11 juni 1980 begint het assiseproces tegen Freddy Orion en Roland Feneuil voor de 5 moorden op Roland Steyaert, zijn vrouw Leona, zijn dochters Hilde en Mieke en op de aanstaande schoonzoon Mark. Orion staat ook terecht voor een 6e moord die hij 5 maanden voor de moord op het gezin Steyaert pleegde op een Russische verkoopster in Gent. Voor het eerst staat Johan Steyaert, de jongste broer van Roland, oog in oog met de 2 moordenaars van zijn familie.
Ik stond in de gang bij de advocaten. En dan was mijn eerste confrontatie met die gasten, dus dan ze geboeid binnenkwamen. En dan moet ik zeggen, stond ik daar op 3 meter van. Ja. Zonder van te kijken, toch? Ik zei, wat 2 miserige figuren zijn dat hier. Tenger, mager, ineengedoken. De ene weggestoken, nog achter een zonnebril. En dat was daar zwart van het volk. Stond daar aan te schuiven om dat proces te kunnen meemaken. Dat was er eigenlijk ongezien. Ongeziene veiligheidsmaatregelen. Mochten geen containers rond het justitiepaleis staan. De vuilbakken uit de zonen werden ook gecontroleerd. Het was echt terg. Het was ook vrezen voor aanslagen op het leven.
De daders gedroegen zich op het proces zoals ze zich, ik ze altijd gezien heb, ijzig kalm. Emotieloos. Ik heb geen emotie gezien, nog bij Orion, nog bij Feneuil, nog tijdens mijn getuigenis, nog tijdens het afdraaien van de film, nog tijdens de uitspraak. Ook daar hebben zij op mij de indruk gelaten van emotieloze psychopaten, dat wil zeggen bijna. Tegenover mij hebben geen van beiden ooit een woord van medeleven met de slachtoffers uitgesproken. Zij zijn beiden veroordeeld tot de doodstraf. Toen bestond dat nog. Maar de doodstraf dat werd toen uiteraard niet meer uitgevoerd. Dat werd automatisch, kregen zij genade, en werd dat omgezet in levenslange dwangarbeid.
Dus kijk je dan ook de uitspraak gehoord? Dus... Kijk, dan ook gezien dat ze terug geboeid weggingen. En dan thuiskomen, ja, mijn ouders vroegen... Ja, ik heb je dan gewoon gezegd al, ja... Dus... alles is in orde en alles komt in orde. En mijn ouders waren content, gerustgesteld.
Heel Vlaanderen is opgelucht dat de daders levenslang worden opgesloten. Maar dat veilig gevoel is van korte duur. 2 jaar later, met de moorden nog vers in het collectieve geheugen, ontsnapt Freddy Horion uit de gevangenis van Leuven Centraal. Hij is spoorloos.
Ja, het land stond overhoop natuurlijk, dat Horion was ontsnapt uit Leuven.
Als hij ontsnapt was, heb ik geen misgrijp geleefd, hè. Ik had 2 kleine kinderen, hè? Een tweeling. Hè? 3 en 4 jaar oud of zo. Ik was bang. Dan was ik echt bang. Ja, ik kan u verzekeren. Orion is niet onderschat.
B.O.B.'er de Moerloze is een van de weinigen die rustig blijft. Hij heeft intussen met Orion een vertrouwensband opgebouwd. Ook na de veroordeling via brieven.
En ik had daar inderdaad goede contacten mee. Wij hadden een band. Voor de feiten heeft hij enorm veel last gehad met mensen waar hij geen vertrouwen kon in hebben. En hij vertrouwde niemand. En dan hebben ze mij nog, van de magistratuur, hebben ze mij nog politiebewaking aangeboden. Omdat ik zo dicht bij hem stond. Ik heb dat geweigerd. Ik heb dat geweigerd. Ik zei, nee, ik heb geen politiebewaking nodig. Ik zei, ik weet dat Orion mij niks zal misdoen. Ik zei, als hij nog ooit iets misdoet.
Na 6 weken wordt Freddy Horion opgepakt in Haarlem, Nederland. Hij wordt domweg betrapt bij een diefstal op een bouwwerf. Horion leefde al die tijd ondergedoken bij een koppel, waarvan hij de man had leren kennen in de gevangenis. Bij zijn uitlevering wordt hij opgewacht door Walter de Moerloze.
En het eerste dat hij zei, Walter, ik heb niemand niet doodgedaan. Zo onmiddellijk, Walter, mogen gerust zijn, ik doe dat niet meer. Ik zal niemand niet doden. Hij heeft gezegd dat hij zijn leven heeft doen inzien na de contacten met mij. En dat hij beseft heeft dat hij verkeerd bezig was en dat het op een andere manier wil doen. Ja, intussen zijn we 34 jaar verder, hè. Ik weet, daar is veel discussie over... Moet hij nu nog vast blijven? Moet hij niet vast blijven? Ja, dat is een zeer moeilijke beslissing.
Als ze niet vrijlaten na 15 jaar, de wet Lejeune toen. Als ze niet loslaten na 18 jaar. Als ze niet loslaten na 24 jaar. Als ze niet loslaten na 30 jaar. Is dat toch wel een teken aan de wand? Ik bedoel, allee ja. Dus, juist om te schetsen voor de generatie die ertussen zit, hoe gruwelijk en hoe erg wat dat er zich daar heeft afgespeeld in de avond.
Ja, dat is een zeer moeilijke beslissing. Zeker voor de nabestaanden van de slachtoffers. Kan ik me wel inbeelden dat zij zeggen, voor ons mag hij niet meer buiten komen. Ze hadden hem beter doodgedaan. Begrijp ik te volle.
Wij kunnen dat nog niet in een lade steken en die lade toeschuiven. En als we dat behoefte hebben, die lade een keer open trekken en dan nog een keer allemaal bekijken, dat gaat niet. En waarom gaat dat niet? Dus omdat wij jaarlijks geconfronteerd worden met de uitvoerders van de 23e juni, met dat dat uitschot maak. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is zo. Het is niet anders. Dus kijk, het is gebeurd in 1979. Kijk allemaal wat datum dat we nu vandaag zijn. En ze zitten altijd vast. Dus het heeft toch een reden, zeker.
Hij kan in 1979 kan hij misschien nog wraakgevoelens gehad hebben ten overstaan van de maatschappij. Ten overstaan van de maatschappij dat hij oneerlijk werd behandeld en zo. Ik weet dat. Maar ik denk niet nu dat hij nu nog met die gedachten zit.
Er gaat geen dag voorbij of je denkt er niet aan. Allee, dus, er gaat geen seconde voorbij. Of En ik denk dat ik dat eigenlijk een plaats ga kunnen geven. Een plaats ga ik dat eigenlijk nooit kunnen geven. Maar dat ik eigenlijk ga kunnen aanvaarden. Oké, het is zo. Het is nu al zo lang zo. Ik ga ze nooit meer terugzien. Of misschien, wie weet. Maar de dag dat ik een telefoontje of een bericht ga krijgen, dan die twee gasten er niet meer zijn. Dus pas dan ga ik eigenlijk kunnen spreken over mijn broer en over mijn schoonzus en over Mark en over Mieke en over Hildeke. Zonder, gewoon beginnen met Roland en gewoon eindigen met Roland Steyaert, mijn broer.
...23 juni 1979 blijft voor altijd in het geheugen van Johan Steyaert gegrift. Hij verloor in één klap 5 familieleden. De pijn en het verdriet blijven immens. Het is een wonde die nooit zal helen. Verneuil overleed op 22 oktober 2003 in de gevangenis. Hij was 60 en leed aan kanker. Orion zit nog altijd in de gevangenis van Brugge. Hij is een van de langst opgesloten misdadigers van ons land. Elk jaar opnieuw vraagt hij zijn voorwaardelijke vrijlating. Maar voorlopig wil niemand de verantwoordelijkheid nemen om hem opnieuw toe te laten in de maatschappij. Dit was De Zaak Orion, de eerste aflevering van de podcast De Kroongetuige, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was in handen van Niels de Vos. Emé van Meensel zorgde voor de juridische en Maite Goossens voor de redactionele ondersteuning. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering nemen we de cafémoorden onder de loep.